Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Dat is het zesde van Psalm 147. De schriftlezing voor deze middag is opnieuw uit de profetieën van Jesaja. We lezen nu hoofdstuk 57, de versen 14 tot en met 21. Jesaja 57, vers 14 tot en met 21. En in aansluiting daarop doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Jesaja 57, vers 14 tot en met 21 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
En men zal zeggen, verhoog de baan, verhoog de baan. Bereid een weg, neemt een aanstoot uit de weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken den geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede. Vrede degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn, zegt de Heere. En ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het 66e hoofdstuk van Jesaja. We gaan verder lezen en willen nu gaan luisteren naar de verkondiging van de woorden die we vinden in vers 2b. Jesaja 66, vers 2b. En daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. Maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Laten wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen in ons gemeenschappelijk gebed over de bediening van zijn woord. Grote en eeuwige God, barmhartig en genadig Heere, opnieuw zijn we hier samengekomen in ons kerkgebouw om uw aangezicht en onze gebeden te zoeken, om de psalmen te zingen en om te horen naar wat u in de prediking tot ons te zeggen hebt. En heren, u weet u ook van het voornemen dat de kerkenraad een aantal weken geleden had om ook deze weken de bediening van het heilige avondmaal te mogen laten plaatsvinden. Maar door alle omstandigheden, door een hernieuwde uitbraak van het coronavirus, heeft de kerkraad geen mogelijkheid gezien om het op de wijze te doen zoals door u, Heer Jezus, ook is bevolen. En heeft de kerkraad geen vrijmoedigheid om het op een andere wijze te doen. U zijn al die dingen bekend, heren. De worstelingen daarmee, de gedachten daarover, uiteindelijk ook het besluit om het uit te stellen. En we zijn dankbaar, heren, dat we wel mogen samenkomen in de kerk, dat we thuis kunnen meeluisteren, dat uw woord nog gepredikt mag worden, dat is immers het allerbelangrijkste. Want het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dat is het genadeverlenende middel. En het sacrament, dat kan alleen die genade en dat geloof versterken. Maar u hebt het niet voor niets ingesteld, heren, en een arme van geest en een verbrokene van hart en iemand die heeft leren beven voor uw woord. En we zullen zo naar uw woord gaan luisteren wat dat betekent. We kunnen het slechts aanstippen, heren, maar wilt u daar zelf dan ook getuigenis aan geven? Maar wie dat beleven mag en wie met het avondmaalsformulier mee moet getuigen dat het hart soms zo bezwaard is, die zal toch ook in zijn ziel ook wel eens de behoefte gevoelen om uw dood te gedenken. Om niet alleen maar in de binnenkamer te belijden dat het leven buiten hem of haar ligt, maar om dat ook in het openbaar, in de gemeente te mogen doen. En bij brood en beker de toevlucht mogen nemen tot het bloed des kruises. En u dat al zo lange tijd niet kan plaatsvinden, heren, nu is dat tot verdriet ook van degene die daar toch zulke zegeningen wel eens hebben mogen ontvangen. Want het gebeurt toch niet weinig, heren, dat u juist aan de tafel zo'n verbeurde, maar zo'n heerlijke zegen wegschenkt. Dat u doet proeven en doet smaken hoe goed dat u bent. En dat dat brood aan de tafel naar genade smaakt. En dat de wijn uit uw beker zoeter is dan de honing. En dat het beseft en beleefd en bevonden mag worden dat u in gunst en niet in wraak uw lust hebt. En u dat geloofsversterkende middel al zo lange tijd niet bediend is kunnen worden. Heren, nu bidden wij u, wilt u dan des te meer kracht verlenen aan het woord. Het sacrament is een teken bij dat woord. Maar dat woord, heren, dat is ook toch versterkend van aard. En daar bidden we u om, of dat u uw kinderen wilt oefenen in deze dingen. Want hoe dat u ze ook hebt geleid en hoe dat u ze ook wellicht hebt doorgeleid, toch blijven ze in zichzelf, met al hun godsvrees, een arme en een verslagene van geest, en zullen ze bij tijden dat beven voor het woord kennen. En is het toch een ellendig en arm volk dat op de naam des Heren vertrouwt. Heren, wij bidden u, geef dat de prediking van deze woorden naar de zin en mening van uw geest zou mogen zijn, dat het voluit verklaring van uw woord mag zijn, verkondiging van uw woord, en dat dat woord op zoek mag gaan in de kerk en in de huizen naar zondaren die het leven in zichzelf niet meer kunnen vinden. Heren, wij zien aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. En wilt u dan zelf door uw geest de toepassing maken, zoals u dat alleen kunt, en zoals u dat onfeilbaar ook doet. Want als u opent, heren, als u dat woord ook opent, wie zal dan sluiten? Maar als u het sluit, wie zal dan openen? En zo hebben we allemaal dat onderwijs nodig. De een vertroostend en onderwijzend, bemoedigend, die het vanuit uw woord mag horen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd maar aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. terwijl de ander misschien moet worden afgenomen wat hij meent te bezitten. En ook dat is weer een werk, Heere, dat kunt u alleen. Wij mensen zouden maar een verkeerd oordeel vellen. Maar u weet precies hoe dat wij gesteld zijn. En u weet precies waar wij wonen en wat onze gedachten en wat onze harten allemaal bezighoudt. En zo belijden wij onze volstrekte afhankelijkheid van u, Heere, in de prediking en in het beluisteren daarvan. Zendt u uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen geleiden. En dat die dingen waarin het in het avondmaal om gaat, ook in de woordverkondiging vandaag mag worden beleefd, mag worden bevonden. Heere, wil dan zo door uw geest en woord in ons midden aanwezig zijn. En geven dat uw genade ons deze middag genoeg mag zijn. Wil wat onbekeerd is tot stilstand brengen. En wat zo oppervlakkig en nonchalant leeft. Heere, wil het doen ontwaken uit die doodslaap. En geef dat zo van nature steenkoude hart mag gaan kloppen. Gaan kloppen van schrik, gaan beven voor uw woord. Om vanuit de armoede alles wat hen ontbreekt bij u te zoeken. En als er van die zoekende zielen zijn, Heere, die onrustig gemaakt zijn, die beseffen dat ze God kwijt zijn, maar zichzelf geestelijk nergens kunnen brengen, wilt u ze bij de hand nemen. En wilt u ze brengen bij de plaats waar zij moeten zijn. Bij de kruispaal van Golgotha, waar het bloed der verzoening heeft gedrupt, tot verzoening van hun zonden. En wil uw kinderen daarin ook onderwijzen, oefenen, wilt u ze dichterbij brengen, Heere, opdat ze meer schoonheid en meer dierbaarheid en meer gepastheid mogen gaan zien in hem die gij gezonden hebt als het Lam Gods. Bewaar ons, Heere, voor de zonde. Bewaar ons voor afleidende gedachten. Bewaar ons voor de boze. En wil, Heere, geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid onder ons, maar overal waar het woord mag worden gepredikt, of waar het wordt gelezen, of waar het wordt overdacht. We bidden u, Heere, voor de kerken hier in Barendrecht, maar ook buiten de grenzen van het dorp. In al die dorpen en steden in ons land waar de kerken nog mogen opengaan. Er mogen gelukkig nog vele van uw getrouwe dienstknechten zijn die het woord der waarheid recht snijden. Maar ook als Christus onder een deksel wordt verkondigd, als er heel of halve dwalingen worden verkondigd, dan nog kunt u met een kromme stok een rechte slag slaan. En wilt u dan datgene wat dwaalt brengen op het rechte spoor en het evangelie van vrije genade, waarin de rechtvaardiging van de goddeloze wordt gepredikt, rijk en ruim onder ons volk laten verkondigen. En niet alleen onder ons volk, maar overal. Ook op de zendingsvelden en de evangelisatieposten en de kerken van de wereld. Ook de prediking van het evangelie onder uw bondsvolk Israël. Heere, zegent u het. We bidden u heel in het bijzonder ook voor de kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Ondersteunt u ze, Heere, en wilt u ze helpen en kracht te geven om vast te houden aan die belijdenis. En wilt u van vervolgers volgelingen maken, Heere, zoals u eenmaal bij Saulus van Tarsen deed. Heere, wij bidden u voor deze wereld, die bloedt uit duizend wonden, voor de schepping die zucht als in barensnood. Ontfermt u zich, Heere, over deze wereld, over uw wereld, uw schepping die gij lief hebt. En wilt u nog helen wat gebroken is. En wilt u nog leiden vanuit alle nood en ellende naar die enige troost en leven en sterven. We bidden u, Heere, voor de overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wat staan ze, Heere, voor grote vraagstukken, zeker in deze pandemie. Wat wordt er een wijsheid van ze gevraagd? Wat is het erg, Heere, dat het woord der wijsheid en der waarheid daarbij dichtgelaten wordt. En wat wijsheid zouden ze dan hebben, zo zegt uw woord. En daarom bidden we u heel in het bijzonder ook voor hen die vanuit uw woord mogen putten. En de bron van dat woord mogen gebruiken en naar de norm van dat woord ook in hun politieke handelen worden geleid. Geeft u ze gelegenheid, geeft u ze vrijmoedigheid om dat woord te openen. Land, 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 hoor des Heren woord. En geef dat in alle dingen en op alle plaatsen waar beslissingen vallen, uw nabijheid wordt gezocht. We bidden u voor onze overheden, ook voor ons vorstenhuis en voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Ontfermt u zich, Heere, over hen en schenk hen alles wat nodig is. In het besef dat ze Gods dienares zijn, het volk en het land ten goede. Heere, zo hebben we u veel te bidden. En wij kunnen nergens op wijzen in onszelf waarom u zoudt horen, laat staan, ons zoudt kunnen verhoren. Maar u hebt onszelf een grond aangewezen. En dat zelfs als een pleitgrond aangereikt. Zo wat gij zult bidden in mijn naam, zo zegt u, Heer Jezus, het zal u gegeven worden. En dat we dat dan ook in de rechte wijze mogen doen. In het besef dat we alles verbeurd en alles verzondigd hebben. En dat we u nooit kunnen bewegen, niet met de innigste tranen en niet met de meest ootmoedige beweegoffers. Maar wilt u ons horen omwille van hem dien gij altijd hoort. Waarom wij ook vanmiddag in de kerk zijn. Waarom er hier een Bijbel op de kansel ligt. Waarom er een dienstknecht van u gereed staat om dat woord te verkondigen. Uit wie alle schatten en gaven uitvloeien. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 25, het vierde vers. 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is het vierde vers van Psalm 25. Thank you. Liefde gemeente, onlangs kreeg ik een brochure toegestuurd. Ik weet niet eens meer waar vandaan, of dat nou van een deputaatschap kwam of van de Raad van Kerken. Maar daar ging het over de nieuwe formulieren. Nieuwe formulieren aangaande doop en avondmaal. En een van de uitdrukkingen bleef bij mij haken, want er werd over het formulier zoals wij dat kennen gesproken als over het klassieke avondmaalsformulier. Het klassieke formulier, zo stond er. Wat betekent dat nou? Als iets klassiek is. Jonge mensen, als een auto, een klassieke auto bijvoorbeeld. Dat noemen we een oldtimer. En die gebruiken we niet meer. We gaan hem nog wel eens bekijken in een museum. En dan staat hij daar netjes opgepoetst. En hij heeft ooit zijn functie gehad. Maar dat is verleden tijd. En het is alleen maar een museumstuk geworden. En zo wordt er dus aangezien gemeente tegen het klassieke avondmaalsformulier. En er zijn andere formulieren voor in de plaats gekomen, ook in onze kerken. Formulieren die, als je ze leest, duidelijk een heel stuk korter zijn dan het avondmaalformulier wat wij gebruiken. Maar ook met het korter worden heeft het ook veel aan inhoud en aan diepgang verloren. Ik zal u een gebed, dankgebed, lezen uit zo'n formulier. Dan kunt u horen hoe dat daarin verwoord wordt. Heer onze God en Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het heilige avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren. Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. Geef dat we elkaar van harte lief hebben. Dat vragen we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Er is in dat hele formulier geen sprake meer van bezwaarde of verslagen harten. Je komt geen uitdrukkingen meer tegen als midden in de dood liggen. Of ons onvolkomen geloof. Er wordt niet meer gesproken over kruisdragen of over zelfverloochening. En het gebed in dat formulier is niet anders meer dan een soort van lofprijzing. En de hele houding die daaruit spreekt is dat het avondmaal toch eigenlijk een soort van zelfsprekendheid is geworden. Een automatisme. Waarin heel de gemeente avondmaal viert. Ik houd en ik hoop u met mij toch maar liever vast aan dat avondmaalsformulier zoals wij dat kennen. Al is dat in bepaalde opzichten natuurlijk wel, draagt het de sporen van die 17e eeuw. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn, want de diepgang in dat formulier, het document vanuit de reformatie dat zoveel pastorale zorg betoont rondom het avondmaal, dat zou ik niet graag inruilen voor een van die verarmde, oppervlakkige formulieren van onze tijd. Omdat je ook in dat formulier zo'n helder spreken vanuit de schrift aantreft. Bijvoorbeeld ook uit Jesaja 66. Waar we dezelfde geluiden tegenkomen als in het formulier. Op deze zal ik zien, zo zegt de Heer. Op de armen, de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. We gaan samen luisteren naar de verkondiging van dit woord. Ten eerste letten wij op het adres van deze belofte. Want hoe je het ook bent of keert, het is een belofte. Het gaat over armoede, het gaat over verslagenheid van geest, het gaat over beven. Maar het is wel een belofte. Het adres van die belofte. Dat zijn dus die armen en die verslagenen van geest en die beven voor het woord. En dan de uitwerking van die belofte, op deze zal ik zien. Dus het adres en de uitwerking van deze belofte. En als het gaat, gemeente, om het adres, dan zien we dat de schrift hier heel duidelijk een aantal kenmerken noemt. Kenmerken. Er zijn mensen die hebben een hekel aan wat zij noemen een kenmerkenprediking. Want dan zou het meer om de mens gaan. Dat is geen Christusprediking volgens sommigen, maar een christenprediking. Als de vinger gelegd wordt bij de kenmerken. Maar gemeente, dat is een grote vergissing. Het is ook heel onbijbels, want in de schrift komen we dat steeds tegen. Als je nou vraagt aan de Bijbel, hoe ziet het volk van God eruit? Dan worden er op allerlei manieren kenmerken genoemd, waar je ze aan kunt herkennen. En jongens en meisjes, dat is met de volken in deze wereld ook zo. Als ik aan jou vraag, hoe ziet een Chinees eruit? Dan heb je allerlei kenmerken. Je kunt zo iemand herkennen aan zijn ogen, aan de kleur van zijn haar en van zijn huid. Dat geldt ook weer voor een Afrikaan, weer hele andere kenmerken. Maar zo dragen alle volken in de wereld bepaalde kenmerken waaraan je ze kunt herkennen. En met het volk van God is het niet anders. Al komt dat volk uit elk geslacht, uit alle taal, maar toch zijn ze te herkennen. Dat gaat door de volken, door alle geslachten heen. De Heer Jezus bijvoorbeeld heeft kenmerken gepreekt. In de zaligsprekingen, die grote bergreden, ging hij zijn volk beschrijven. Zalig de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Zalig de barmhartigen, de reine van hart enzovoort. En er worden in de Bijbel ook tal van voorbeelden gegeven van hoe dat volk eruit ziet. U kent er wel zo een, zo'n arme van geest. Zo'n verslagene van hart. Zo iemand die voor het woord heeft leren beven. Dat is de tollenaar in de tempel. Die kun je zo naast onze tekst leggen. Die heeft leren beven voor het woord. Die werd arm voor God. En met een verslagen hart boog hij daar neer in de tempel. En hij sloeg op zijn borst, want daar zat zijn kwaal. En hij riep uit, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Daar heb je zo'n arme, zo'n verslagene van geest. En die voor het woord Gods heeft leren beven. Nou laten we die woorden, gemeente, zo eens wat nalopen. Die kenmerken die dus hier in deze tekst worden genoemd. En laat ik dan beginnen mogen bij dat laatste, want ik denk dat het daar begint en dat die andere twee daaruit voortvloeien. Namelijk het beven voor het woord. Die voor mijn woord beeft. Iemand die genade kent. En in de context van een voorbereidingszondag mag je zeggen, de godvruchtige avondmaalganger, die heeft leren beven voor het woord. Voor Gods woord. En waarom beven ze? Nou, ze hebben geloof leren hechten aan dat woord. En aan dat hele woord. Hebben ze vroeger misschien selectief gelezen in het woord, bepaalde dingen eruit gehaald, bepaalde dingen eraf gehaald, bladzijden omgeslagen omdat die hen niet aanstonden, maar door de genade van de geest zijn ze gaan lezen in dat woord, hebben ze leren beven voor dat hele woord. Dus ook voor dat woord dat hen veroordeelt, dat hen vervloekt. Ze hebben leren beven voor de wet. Ze hebben leren beven voor de dreiging die God heeft uitgesproken. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat hebben ze geloofd. Dat is door hun ziel heen gegaan. En zo is het in hun leven geworden wat David in een psalm zegt. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. In deze jammerstaat. Ze hebben het woord, de wet Gods, ernstig leren nemen. De ziel die zondigt, zal sterven. Dat hebben ze met heel hun hart moeten geloven. Daar konden ze niet meer onder vandaan komen. Ze hebben een Nathan op hun weg gekregen die de vinger recht op hen gericht had. En de ogen God zijn op hen gericht. Toen ze die woorden horen, en gij zij die man. En jij bent dat meisje. Jij hebt gedaan dat kwaad is in Gods oog. En je bent Gods gramschap dubbelwaardig. En als de geestgemeente daarin aandringt en het toepast aan je hart, dan is het gedaan met je rust en dan ga je beven. Ja, zegt iemand, dan kan ik begrijpen dat iemand gaat beven voor de wet. En voor de vloek die rust op een ieder die de wet overtreedt. En dat je bang wordt van Gods gramschap en dat de angst van de hel je alle troost doet missen. Maar het woord, er staat hier die beeft voor het woord. Maar het woord is toch meer dan alleen de wet. Er is toch ook nog evangelie in het woord. Ga je dan daar ook voor beven, voor het evangelie? Evangelie, jongens en meisjes, wat betekent dat woord ook alweer? De blijde boodschap. Hoe kun je nou beven voor de blijde boodschap? Nou, inderdaad. Behalve de wet is er ook het evangelie. En dat mag ook wel eens doordringen in het hart van zo'n arme, zo'n verslagene van geest die voor het woord beeft. Die voor de wet heeft leren beven. We moeten niet denken dat iemand die door de Heilige Geest wordt bewerkt, iemand die door de Heilige Geest wordt ontdekt, dat zo iemand altijd en overal alleen maar in de ellende zit. Nee, er zijn wel eens momenten dat de Heer toch wel eens toeknikt. En dat de Heer wel eens een lichtstraaltje laat vallen vanuit een psalm of vanuit zijn woord. En dat ze eens eventjes adem mogen halen. En dat ze eens even wat mogen hebben aan zo'n woord. Dat ze eventjes vertroost worden. Dat gebeurt zeker. De Heer laat de zijnen niet eindeloos in het verdriet. Maar in dat beginnende geestelijke leven, gemeente, daar ligt alles nog zo wankel. En u moet niet vreemd opkijken dat als er dan zo iemand is, zo'n verslagene, zo'n arme, als hij dan eens een gezegende kerkdienst heeft mogen hebben, en als hij dan eens uit zijn volheid van zijn gemoed zo'n psalm heeft mogen leren meezingen, en vanuit het verlangen van zijn ziel eens iets heeft mogen gezien, van verre staande misschien, van de genade die er bij God te verkrijgen is, van de mogelijkheid van zalig worden, dan moet je toch niet vreemd opkijken dat na verloop van tijd zo iemand weer helemaal in de diepe terechtkomt. En dat hij juist misschien wel met het evangelie bestreden wordt. En dat er die praters zijn van binnen en van buiten misschien wel die zeggen, wat verbeeld jij je eigenlijk wel? Dat de Heer een gunst op jou wil neerzien? Maar jij hebt toch veel te lang gezondigd. Of die belofte, dat is wel een belofte voor Gods volk. Dat is niet voor u. En zo kan een mens ook gaan leren beven, juist ook voor het evangelie. Omdat je bang bent dat je het zelf gegrepen hebt. Dat je zelf begonnen bent. En dat je het jezelf hebt toegeëigend. Ga je net zo goed beven voor het evangelie als voor de wet. En dan komt de boze erop af, want die heeft ook een gewoonte om juist zulke bevende zielen een bezoek te brengen. En om ze heen en weer te slingeren. He, dat is zijn naam, jongens en meisjes. Duivel, in het Grieks staat daar diabolos. Nou, jullie oma's hebben vroeger wel gespeeld met een diabol stokje. Twee stokjes, een touwtje ertussen en zo'n diabol. En dan slingeren ze dat op en neer en heen en weer. Dat is het werk van de duivel. Die slingert mensen heen en weer. Hij beschuldigt ze met de overtredingen van de wet. Hij beschuldigt ze van het stelen van de belofte van het evangelie. En zo gaan ze beven. Beven voor het woord. Voor wet en evangelie. En of dat nou een woord is inderdaad van de Sinaï, waar God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Of dat nou het woord is op Golgotha, gemeente, het is dezelfde God. En ook op Golgotha trouwens, gemeente, daar handhaaft God zijn heilig recht. Daar zie je wat God doet met overtreders van de wet. Maar als de Heere gaat aandringen met zijn woord en als hij door zijn heilige geest dat woord een kracht Gods doet laten zijn, dan wordt het waar wat hier in deze tekst staat. Dan ga je beven. En dan wordt dat van nature zo opgeblazen hart verbrijzeld. En dan wordt dat harde hart en die harde nek, hardnekkig, dat wordt verbroken. En dan gaat een mens vanuit die dat beven voor het woord inleven wat het betekent om arm voor God te zijn. En gemeente, als ik dan nog even denk aan het begin van de prediking, hoe er in die nieuwe formulieren juist deze elementen gaan ontbreken, dan zie je hoe de oppervlakkigheid in de breedte van christelijk Nederland gaat toeslaan. Als deze elementen misschien wel niet ontkend worden, maar niet meer gepredikt worden. Als het niet meer functioneert. Als de kenmerken van het leven der genade gaan ontbreken in de prediking. Als er niet meer onderscheidendelijk gepredikt wordt. Als er niet meer aangewezen wordt hoe een kind van God eruit ziet, waar je ze aan kunt herkennen. En als er geen toetsstenen meer aangereikt worden bij de oproep, beproef uzelf. Of dat u in het geloof bent. Ja, hoe moet dat dan? Waarmee moet ik me dan beproeven, op de proef stellen? Nou, dit zijn van die toetsstenen. Zoals de Bijbel dat op heel veel plaatsen doet. En dan niet als voorwaarde, zo heb ik vanochtend gezegd. Waarin we er een duimstok naast gaan leggen en waarin we een weegschaal gaan gebruiken. Maar het is wel de weg waarlangs. En het is wel het adres aan wie dit soort beloften wordt gegeven. Beven voor het woord. En daaruit vloeit voort, gemeente, zo'n mens wordt arm. Als je echt geloof leert hechten aan het woord en aan het gehele woord. En als al de raad Gods wordt verkondigd, dan kan het niet anders. Als een mens dat echt gaat geloven, dan word je arm voor God. Want je hebt op geestelijk gebied een lege portemonnee. Je kan de Heere niks meer aanbieden. Je bent op geestelijk gebied totaal failliet geraakt. Als een van de kenmerken, gemeente, die voortkomt uit een prediking zoals we hier in Jesaja 66 tegenkomen. En als dat gaat ontbreken, dan moet u niet vreemd opkijken nadat het hele kerkelijke en geestelijke leven gaat inzakken, gaat verdwijnen. Dat het al oppervlakkiger wordt en dan blijft er van de kerk niks meer over. Zoveel kerken zijn leeg gepreekt. leeggepreekt. Omdat ze met een boodschap kwamen van vrede, vrede, geen gevaar. Des Heren tempel zijn deze. Spreek ons van zachte dingen. Maar kijk nou eens in die grote bewegingen, gemeente, in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. Dat begint al op de Pinksterdag. Daar gaat Petrus prediken en dan aait hij de mensen echt niet over een bol. En hij pakt het helemaal niet tactisch aan. Maar hij komt met een schuldig stellende prediking. En zo bang als dat hij was in de hof van Caiaphas, zo geestelijk moedig staat hij daar op het tempelplein en hij wijst de mensen aan. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En misschien heeft hij ze wel aangewezen, want hij heeft ze herkend. Die daar om het kruis hebben gestaan. Overpriesters, schriftgeleerden, jij was er ook bij. En jij ook. Die gij gekruisigd hebt. Een schuldig stellende prediking. En dat woord dat deed kracht, dat werd als een zwaard des geestes van de staten. En ze werden verslagen, ze werden doorstoken in het hart. En ze riepen uit, mannen, broeders, wat moeten we doen? En diezelfde schuldig stellende prediking zien wij ook bijvoorbeeld ook bij Maarten Luther in de Reformatie. Scherp en ontdekkend hebben die gepredikt, die reformatoren. Of in die Great Awakening, die grote opwekking in Noord-Amerika, die begonnen is in een preek van Jonathan Edwards in 1721, vanuit Deuteronomium 32. Mijn is de wrake, zegt God. En de dag van de ondergang is nabij. Hij schreef daarboven, zondaars in de handen van een toornend God. En het spraakgebruik en de beelden die hij gebruikte, die waren zo levendig. Dat mensen verslagen werden van geest. Die gingen beven, letterlijk. Je hoorde zuchten, je hoorde huilen in de kerk. En het is Jonathan Edwards wel eens verweten dat hij een harde dienaar des woords was. Die er een soort van behagen in schept om met de meest vreselijke beelden de angsten der hel te beschrijven. Maar gemeente, niets is minder waar. Jonathan Edwards was een bewogen prediker. Er zijn prediken van hem bewaard gebleven, aantekeningen waarin er grote vegen op die aantekeningen te zien is, omdat er tranen uit zijn ogen gevallen zijn. Wij dan weten de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Hij besproeide zijn preken met zijn tranen. Maar wat meer is, de Heilige Geest heeft er gebruik van gemaakt. Niet van die zoetsappige preekjes van vandaag de dag. Maar die schuldigstellende prediking. De oordeelsprediking. Zodat mensen beven voor het woord. Er zijn in Noord-Amerika tienduizenden door tot bekering geraakt. Dat gebruikt God. Want hoe anders, gemeente, krijgt zo'n belofte waarde? Hoe anders zullen wij waarde gaan leren zien in het bloed der verzoening? Wanneer anders zal een mens gaan vluchten? En vluchten, dat doe je toch vanuit de nood. Vluchten, dat doe je toch voor de dood. Je vlucht voor de toekomende toren. In het avondmaalsformulier wordt dat ook aangewezen. Wie werkelijk zijn zonde en vervloeking bedenkt, die gaat zichzelf mishagen. Die gaat zichzelf voor God verootmoedigen. En dan komt de vraag als toepassing, als vanzelf op gemeente, naar mij en naar jou en ook naar u. Kennen we daar nou iets van? Zijn dit nou zaken die we herkennen in ons leven? Waar je van mag zeggen, ja, daar ben ik nou geen vreemdeling ben van. De schrift laat op allerlei bladzijden zien wat nou kenmerken zijn van waarachtig geestelijk leven. Zoals hier in deze tekst. Zoals door het avondmaalsformulier wordt nagesproken. Zoals door Gods kerk. Door alle tijden heen. En in alle plaatsen wordt beleefd. En daarom hou ik ook zo van dat avondmaalsformulier. Want er wordt zo laag afgedaald. Er wordt gesproken van bezwaarde en verslagen harten. Bezwaarde harten. Dat wil zeggen, er zijn bezwaren. Als het gaat om de vraag, voor wie is nou des Heren avondmaal? En heel veel christenen die kennen geen bezwaren meer. Bezwaren? Je wordt toch genodigd? Word je toch beloofd? Nou, beloofd is beloofd. En het is ongeloof als je niet komt. En zo concluderen en redeneren heel wat mensen zichzelf eraan. En wat dat betekent dat je bezwaard bent, doet toch niet zo moeilijk? Nou, het avondmaalsformulier, dat beschrijft naar het wezen van het geestelijke leven dat er wel degelijk bezwaren kunnen zijn. Een aantal van die dingen worden genoemd. Dat ik, zo zegt dus een kind van God, geen volkomen geloof heb. Het is maar een klein beginsel. Ik begin er nog maar net aan. Dat ik niet zo'n ijver heb om God te dienen als ik wel schuldig ben. Het is allemaal zo beneden de maat. En al die twijfels die daar dan mee gepaard gaan. Als je nou werkelijk een kind van God was, dan was je veel ijveriger. En dan was je veel geloviger. En dan was je veel vromer. En dan had je veel meer zin om in de Bijbel te lezen. En dan was je veel constanter ook in het dagelijkse leven. En dan kunnen er bezwaren zijn. En dan zijn er nog ook de overblijvende zonden. En de zwakheden van het vlees. En dan hoor je Paulus klagen. Ik ellendig mens, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar juist als je die dingen gaan herkennen, gemeente, dan ligt daar ook zoveel troost in. U die in de kerk zit of thuis, doe leg de hand eens op je hart. Mag je hier nou iets van kennen? Van het hongeren en van het dorsten. Van dat verlangen, dat hunkerend verlangen om Hem te kennen. Om Hem toe te behoren. Mag je zo je knieën wel eens buigen als je in je binnenkamer bent? O God, wees mij toch genadig. Of als je op school zit, of op je werk, dat je de nood van je hart eens voor de Heere mag opdragen. En dat je zegt, o Heere, ik ben zo arm. Ik heb u niks aan te bieden. Zoals Guido Gezelle dat eenmaal zei in zo'n prachtig gedicht. En arm en ik. En is er geen. Geen één. Die nood hebben. En niet klagen kan. Die pijnen. En niet gewaar. Die zeer. Die pijnen hebben niet gewagen kan. Hoezeer of het doet. Zo arm voor God. Dat je niets kan meebrengen. Wat kan dienen om Hem in geestelijk opzicht te behagen. Kennen wij dat nou, gemeente? Ja, want dit zijn echt de grondtrekken van het geestelijke leven. En wat ook een kind van God aan genade, ook aan doorleidende genade heeft ontvangen van de Heer. Dit blijft toch de grondtrek van het geestelijke leven. En ze blijven met al hun genade. Nogmaals, hoe doorgeleid ze misschien ook kunnen zijn, blijven ze in zichzelf een arme en een verslagene van geest. En zullen ze bij tijden voor het woord Gods beven. En gemeente, de Heere wacht hier ook op. De Heere wacht op die armen. En de Heere wacht op mensen om hen genadig te zijn. Dat zegt de profeet in hoofdstuk 30. Hij wacht om genadig te zijn. En hij zal zich verheffen om zich over u te ontfermen. En wat nou als je dat niet kent? Als je echt vreemdeling bent van deze dingen. Niet weet van arm van geest te zijn. Niet weet van een droefheid naar God over de zonde. Niet weet van een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat je niet weet wat het betekent om te beven voor het woord. De bekende prins der predikers, Spurgeon, die overigens wel eens beschuldigd wordt van te evangelisch te zijn en te ruim te zijn, Arminiaans te zijn zelfs, onterecht vind ik. Als je de brede Spurgeon gaat lezen, gemeente, dan zie je dat hij ook ontzaglijk scherp kon zijn. En in een preek over deze tekst dan zegt hij: voor wie is nou deze belofte? Voor wie zijn nou deze woorden? Nou, hij zegt: niet voor mensen die zo makkelijk leven. Niet voor mensen die zo nonchalant maar wat aanrommelen op geestelijk gebied. Hij zegt: als je nooit hebt leren vrezen, dan heb je nog nooit geloofd. En onderstreep dat maar, gemeente, onthoud dat maar. Als je nooit hebt leren vrezen en leren beven voor het woord, dan heb je echt nog nooit geloofd. Dit zijn de grondtrekken van het geestelijke leven. De Heere, voordat hij levend maakt, doodt hij. Voordat hij rijk maakt, maakt hij arm. Hij maakt plaats voor zo'n belofte. Hij doet waarde zien in deze woorden. En u die deze genade mag kennen, je zou toch niet graag willen om op een andere manier geleid te worden, toch? Als nou dit de belofte is, op deze zal ik zien, op de armen, de verslagenen van geest die voor mijn woord beeft, eerlijk gemeente, je wil niet door een andere weg naar binnen gaan. Dan wil je echt niet door een achterdeurtje binnengesmokkeld worden. Heere, laat het in de rechte weg mogen geschieden. Dan krijg je jezelf er ook voor over. Dan word je wat je bent. Maar als je dan in eerste instantie rijk en verrijken meende je aan geen ding gebrek te hebben, maar dan laat je jezelf uitkleden en afnemen, ook wat je meende te bezitten, totdat je voor Gods aangezicht bent wat hier staat: arm in geestelijk opzicht. En dat je je niet kan bekeren. En dat je geestelijk niks aan de Heer hebt aan te bieden. En dan word je totaal afhankelijk van Gods genade. En daar wil de Heer een mens nou hebben. Want aan zulke mensen schenkt hij zijn belofte. Op deze zal ik zien. Zo zegt de Bijbel. En niet op die anderen. Daar wordt in dit gedeelte ook nog wat over gezegd. Dat de Heer aan andere mensen voorbij gaat. Als je niet arm bent. En als je niet vreest. En als je niet beeft. En als je niet verslagen wilt zijn. En als je dat woord zo makkelijk weer kan dichtdoen. En als je zo makkelijk weer na een schuldigstellende preek weer doorgaat met je leven. Gemeente, hoe lang moet dat doorgaan? Moet je nou zo verder leven? Want als dat niet verandert, En dat moet een getrouwe prediker ook eerlijk zeggen. Als dat niet verandert, als we blijven wie we zijn. En als we zo slordig met dat woord kunnen omgaan. En zo makkelijk door kunnen leven. Alsof er niet gepreekt is. En alsof er geen roepstemmen zijn. En alsof er geen dood is en alsof er geen eeuwigheid is. Dan laat de schrift op allerlei manieren zien dat deze tekst toch een keer betekenis gaat krijgen. In die zin, dan worden we arm. Maar dan in de eeuwigheid. Eeuwig arm. Eeuwig God kwijt te moeten zijn. Eeuwig verslagen. Eeuwig wenen en knersen van de tanden. Eeuwig beven. Dat is het gevolg als mensen de Heer Jezus laten staan. Zoals Hij dat zelf ook zegt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen naar kiekens. Maar Gij hebt niet gewild. Maar de Heere heeft je er niet voor over, mijn beste vriend of vriendin. Nog klopt Hij, ook met behulp van zo'n tekst als vandaag. Ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Bekeert u. Waarom zou je sterven? Dat je ogen mogen opengaan, gemeente, voor datgene wat er nou bij Hem te verkrijgen is voor arme zondaren. Op deze zal ik zien, zo zegt de tekst. Op deze zal ik zien. En dat zien van God, gemeente, dat is in de context van deze woorden natuurlijk niet het feit dat God alles ziet. Zoals de spreukendichter zegt, dat de ogen des Heren de ganse aarde doorlopen. Dat Hij alle mensenkinderen schouwt, zoals Psalm 33 het zegt. En dat Hij let op al hun werken, dat is de alwetendheid van God. Hij kent, Hij doorgrondt ons hart. Hij verstaat van verre onze gedachten, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Niet zijn alwetendheid in die zin dat Hij alle mensen ziet. En hier bevat het duidelijk een belofte dat de Heere in gunst ziet op degenen die arm zijn en verslagen van geest en die voor zijn woord beven. Hij ziet in gunst op die hem vrezen, zo zegt de psalm. Op deze zal ik zien. Dat wil zeggen, Hij komt in zijn genade. Hij komt in zijn redding, in zijn verlossing. En al wat hen ontbreekt, dat schenkt Hij. Hij brengt alles mee. Als ze zichzelf moeten veroordelen. En als het hen en alles ontbreekt, dan gaat zo'n woord als dit oplichten. Op deze zal ik zien. En nogmaals, gemeente, dat ligt nou niet in hen. We moeten wel de nadruk en het accent op de juiste woorden laten vallen. Misschien zijn we weer geneigd om te denken, ja, de arme en de verslagene van geest en die voor het woord beeft. En nogmaals, dat zijn wel kenmerken van het geestelijke leven. Die worden ook wel beleefd, maar dat zijn dus geen voorwaarden. Want als we nog zo lezen en als we nog zo denken, ja, dan gaan we de duimstok gebruiken. En dan horen we vragen ook op huisbezoek. Ja, hoe diep moet dat nou gaan? En is het nou wel echt wat ik beleefd heb? En ben ik wel verbroken van hart genoeg? En als ik nou maar eens echt kon bidden? U herkent die vragen misschien wel. En dan ben je zo aan het zoeken in jezelf. En dat is op zich niet verkeerd natuurlijk. Maar gemeente, let op uw arglistige hart, want je probeert er toch gauw weer een grond van te maken. Omdat ik arm ben, En omdat ik verslagen van geest ben. En omdat ik beef voor het woord. En omdat ik nou eens echt heb kunnen bidden. En omdat ik nou eens echt verbroken ben. En ontroerd ben. Dan zal de Heer wel naar me luisteren. En gemeente, zo draaien we de zaken weer om. Want dan staat niet de mens bij God in de schuld, maar dan komt God bij de mens in de schuld te staan. En dan wordt de Heer als het ware verplicht om op ons te zien, want ik ben zo arm. En ik ben zo verslagen van geest. En ik beef zo voor het woord. Nee, als de Heer ziet op mensen, dan doet Hij dat niet om iets in hen. Dan is dat niet om wie zij zijn, maar dan is dat om wie Hij is. Als hij Bartimeus hoort roepen, Zone Davids, ontferm u mijner, dan staat hij stil, niet om wie Bartimeus is, maar om wie hij zelf is. Omdat hij de barmhartige is. Omdat hij de genadige ontfermer is. Daarom staat hij stil. Omdat God de genadige is, daarom ziet hij op die arme, die verslagene van geesten die voor het woord beeft. Omdat hij zo is. Kijk, en dat geeft gemeente ook moed. Dat geeft moed ook bij het toegaan tot de troon der genade. Want nou hoef ik ook niks meer te zijn met mijn armoede. Nogmaals, het gaat er niet buitenom. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar we moeten de grond eruit verliezen. Een mens zal nooit vrijmoedigheid vinden om tot God te gaan vanwege zijn kenmerken. Maar de vrijmoedigheid ligt alleen in wie Hij is. Dat is ook de rechte bevinding. De rechte bevinding is dat ik ga bevinden, zo zegt Calvijn, dat God is zoals Hij in zijn woord zegt dat Hij is. En daar legt zo'n arme de vinger bij. En daar pleit zo'n verslagene van geest op. Heere, u hebt het toch gezegd. Zou u dat nou zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en het niet bestendig maken? Dat zijn de rechte werkzaamheden, gemeente, met de belofte. Dan kom je niet met jezelf, zelfs niet met je bevinding. Al is dat nog zozeer door de Heilige Geest gewerkt. Maar dat zijn geen pleitgronden. Maar de pleitgrond ligt in wie Hij is. Op deze zal ik zien. En dan ziet de Heer ook net zo'n woord in gunst. Dan ziet Hij in liefde. En dan brengt Hij alles mee. En dat hopen we volgende week ook te gaan overdenken vanuit het 5e vers. Daar wordt ook weer over die mensen gesproken die beven voor het woord van God. En dan zegt de Heer, en Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Als Hij ziet op mensen, op die armen, dan betekent het allereerst dat Hij in zijn genade, in zijn liefde, hen bekend gaat maken met de verlossing. Dan doet Hij ervaren dat Hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Dan laat Hij iets van zijn liefde gevoelen en ervaren. Dan laat Hij door woord en geest iets van zijn barmhartigheid klinken. Hij zoekt ze op met zijn woord en door zijn geest. En als Hij dat doet, gemeente, dan is een arme voor dat moment niet arm meer. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Dan gaat Hij ze vertroosten. Vertroosten met de beloften in zijn woord. En dan gaat ook zo'n woord als dit soms zo'n kracht geven. Dat kan je dan zo even uittillen boven die armoede en die verslagenheid van geest. Als de Heere zo'n woord gaat toepassen. Op deze zal ik zien. En dan zie je dat bijvoorbeeld in zo'n psalm 69 gebeuren. Zo'n aangrijpende psalm die ook een leiderspsalm is, waarin iets van de strijd van het geestelijke leven ook wordt verwoord. David die heeft het in die psalm over de tijd des welbehagens. Er is een tijd van welbehagen. En zo'n arme, zo'n verslagene van geest, als hij eens geloof mag hechten aan zo'n belofte, dan heeft hij aan zo'n belofte niet genoeg in die zin dat hij denkt, nou met de belofte heb ik alles. Nee, maar hij gaat zo'n belofte gebruiken. Om ook die beloofde zaak van de Heere te mogen ontvangen. En dan wordt er in die psalm, in het slot wordt daar gezegd, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd nou maar aan en grijp maar moed, want uw hart zal vrolijk leven. Zoals het formulier dat ook zegt, het avondmaalsformulier, dat juist die bezwaarde van hart, die verslagene van geest, die zichzelf mishagen voor God, die worden gewezen op de gewisse belofte van God. Dat hem al zijn zonden om het lijden van Christus wil vergeven worden. Dan wijst de Heere, dan brengt de Heere je bij de belofte. Op deze zal ik zien. Dan kan je al zo'n moed krijgen dat de Heere belooft dat hij je in het oog heeft. Dat hij je ziet. En gemeente, dat zien van God in deze context, dat is een zien in liefde. Dat is een wakende liefde. En zoals een moeder bijvoorbeeld haar oog heeft op een kind. Moeders, jullie begrijpen dat. Hier in de kerk en thuis. Als je kleine kindertjes hebt, je gaat wel eens met dat kleintje, ga je op een zomerdag bijvoorbeeld naar een grasveldje. Speeltuintje. En je laat je kind lekker spelen. Maar je houdt het constant in het oog. En als er bij dat grasveld een weg is, of er is een watertje vlakbij die plek waar je kind speelt, je verliest dat kind geen ogenblik uit het oog. En als dat kind te dicht bij de weg komt, of als dat kind naar het water loopt, dan spring je op. Je ziet dat kind. Nou, zo ziet de Heere ook op de armen en de verslagenen van geest. En die voor het woord beeft. Op mensen die niks hebben. Op mensen die net als de tollenaar in de tempel buigen. En die hun ogen niet op durven heffen naar de hemel. Die de heilige God niet in het aangezicht durven zien. En die niet verder kunnen komen dan te belijden en te zeggen, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Hoor eens wat de Heere dan zegt. Op deze zal ik zien. En waarom doet de Heere dat nou? Waarom ziet hij nou naar zulke mensen? Waarom kan hij nou naar zulke mensen zien? Die in zichzelf ook alleen maar zondaar zijn. Die ook echt wel reden hebben om te beven voor het woord. Die de gramschap van God verdiend hebben. Waarom kan God nou zien in gunst, in genade, neerzien op zulke arme zielen? En nogmaals gemeente, dat is niet om iets in henzelf. Ze hebben geen kwaliteiten, ze hebben geen waardigheden, ze hebben geen verdiensten. Dit zijn geen onderscheidingen. Dit zijn geen medailles die je opspelt. De medaille van de armoede en de medaille van de verslagenheid en de medaille van het beven voor het woord. Het zijn geen dingen waar je trots op bent of waar je wat van kan maken. Maar waarom hij dat doet, neerzien, in gunst neerzien op mensen die beven voor het woord, omdat hij zijn eigen zoon voorbij heeft gezien, die aan het kruis houdt, smeekte om het oog van God, die zo hongerde en dorstte naar de gemeenschap met zijn vader, die uit de grootste angst en versmaadheid der hel riep: o God, waarom hebt ge mij toch verlaten? En het was duister in de ziel van de Zoon van God. En de zon, die bedekte haar stralen. En de hel viel aan op de Zoon des Mensen aan het kruis. En God zag hem niet. Hij liet hem omkomen onder de rechtvaardige toorn Gods. En dat, gemeente, is de grond. Dat is de reden, dat is de oorzaak waarom de Heere in gunst op een mens kan neerzien. Het zijn niet de offers die ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Niet mijn armoede, niet mijn verslagenheid, niet mijn beven. Gij kunt redden, Heere Jezus, gij alleen. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En dat mag ik u prediken, gemeente. Het bloed der verzoening. De gerechtigheid van Christus. En het gaat niet buiten onze bevinding om. Maar het gaat wel op Christus aan. En daar zoek ik u te brengen. Naar het woord dat de Heere mij op het hart heeft gebonden, waarmee ik naar Barendrecht geleid ben. En hij leidde hem. Hij leidde haar tot Jezus. Ach, wat een wonder zou het zijn. Als er vanavond een man, een vrouw, een jongen of een meisje in zijn of haar armoede het leven in zichzelf niet meer kan vinden. En alleen maar zonde en alleen maar schuld ziet. En die heel zijn leven verknoeid heeft. En die voor God niks kan meebrengen. Dan alleen maar arm te zijn. Op deze zal ik zien, zegt de Heer. Houd dan maar aan. En grijp maar moed. Er is een tijd van welbehagen. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Amen. Laten we samen nog danken en bidden. Heere, zo mochten wij een ogenblik hier in uw huis zijn. En mochten de grazige weiden van uw woord worden opgezocht. En dan was er voor een hongerig en een dorstig volk voedsel te verkrijgen. Heere, we bidden u, wilt u zelf door uw geest het toepassen. En geef zo, Heere, dat deze belofte ook vervuld mag worden. En dat ook in de week die we begonnen zijn, de toepassing ervan mag worden beleefd. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Niet omdat zij zo zijn, maar omdat u zo bent. En daarom zij u geprezen, Heere, niet ons. Maar uw naam alleen, zij eeuwig lof en eer en alle roem gegeven. Gij zijt waardig te ontvangen, de lof en de eer en de dankzegging. tot in eeuwigheid. En Heere, geef dan dat ook in deze week, die anders een week van voorbereiding zou zijn op het volgende week te vieren avondmaal, als het dan niet lijfelijk bediend kan worden, Heere, maar dan toch dat woord zijn kracht mag doen. En dat woord niet alleen genade werkend, maar ook genade versterkend zou mogen zijn. En dat woord ook van het heilige avondmaal zijn kracht mag doen ook deze week. En dat er niet anders zal zijn dan een ellendig en arm volk. Dat beeft voor uw woord. Maar dat toch op de naam des Heren leert betrouwen. Dat op uw woord toch leert hopen. Dat zegt Heere Jezus. Ik kan u niet missen. Ik kan u niet missen. Schenk die beleving, Heere, voor het eerst. Of opnieuw. Opdat we met dat toevluchtnemend geloof onder de schaduw van uw vleugelen mogen rusten. Heere, wilt u zo de prediking achtervolgen? Bewaar er alstublieft voor dat we dat woord toch weer naast ons neer kunnen leggen. Dat we het toch weer voor elkaar krijgen om door te leven. Bewaar ons daarom allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. Kan zomaar plaatsvinden. Vandaag zitten we in de kerk. En volgende week kan het eeuwigheid zijn. O, bind het op ons hart. Dat het ook echt in dat opzicht een voorbereidingsweek mag worden. Om ons voor te bereiden op de ontmoeting met u. Wees u met ons in alle dingen. Er zijn zoveel zorgen, Heren. Er is zoveel rouw en verdriet. Er is ziekte. Er zijn mensen die in het ziekenhuis verzorgd worden. Sommigen liggen daar in een ernstige toestand. Heere, ontfermt u zich over die gemeenteleden die het zo moeilijk hebben. Wees met ons in allerlei opzichten. In ons huwelijk, in ons gezin. Op ons werk, op school. Help ons in alle dingen. Wees met ons in het ambtelijke werk. Heere, we zijn zo verlegen, ook als kerkenraad. Hoe we de gemeente moeten leiden, ook in deze tijden. Als we dan bijeenkomen donderdag, schenk ons dan verstand met goddelijk licht bestraald om rekening houdend met wat de overheid ons oplegt. Met wat uw woord van ons vraagt. Met alles waar we rekening mee moeten houden om toch de dingen te doen zoals uw woord ons dat aanwijst. Help ons zo in alle dingen, Heren. Vergeef toch ook genadig al het zondige dat ons altijd aankleeft. Persoonlijk en ambtelijk. Ook in de kerk. Wees u met de vaders en de moeders in de gezinnen. Met de kinderen. Breid uw vleugelen er genadig over uit. Wees met de alleengaanden. Wees met allen die bijzondere kruisen hebben te dragen. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan, den ijdele waan der trotse zielen. Het derde van 138. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.